uit het boek der psalmen, daarvan de 25e psalm, psalm 25. Wij lezen nu het woord Gods aldus, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen, zonder oorzaak. Heer, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik den ganzen dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in den weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht. En hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid. Degene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in een weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heere is voor degene die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op den Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Want ik verwacht u, o God. Verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Zalig degene die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, we roepen uw grote naam aan, Gij, die in de hoge hemelen zijt. Wij zijn op aarde, o Heer, niet op de aarde zoals Gij hem geschapen hebt, zoals Gij haar geschapen hebt, maar op de aarde die veranderd is door de zonde, mede door onze zonde. En geworden is tot een donkere wereld. O Heere, van daaruit roepen wij tot u. En wij doen dat alleen omdat gij ons gezegd hebt, openbaard hebt, dat oneindige afstand toch niet een belemmering is voor het gebed. Heere, gij hoort ons. Nu spreken wij alles voor u uit, alles wat er in ons omgaat, en vergeef ons dat wij meestal het belangrijkste vinden wat er in onszelf omgaat, terwijl er zo oneindig veel meer geschiet rondom ons heen in die schepping waarover die duisternis is gevallen van de zonde. Heere, maar toch ook met datgene wat in ons omgaat, komen wij tot u. En wij vragen u, wil gij tot een ieder van ons komen? Van welke leeftijd wij ook behoren, in het bijzonder bidden wij u in deze dienst. Voor de jongeren die in deze moeilijke tijd geplaatst zijn. En alles schijnt als het ware af te wijzen van u. Alles wat als heil wordt aangeprezen, een goed schijnt van u af te wijzen. O Heere, erbarm u in het bijzonder over jonge mensen. O Heere, wil hen bijstaan, helpen, hun geest verlichten, dat ze niet in blindheid mogen rondgaan, maar u mogen zien en zich kinderen van u mogen weten. En wil ook met de ouderen zijn. Geef dat de geslachten elkander mogen vinden en de generaties in u. Want uw geest verbindt toch mensen die uit elkaar zijn gegaan. En daarom, o God, geef dat wij elkander mogen verstaan in u. Heere ons God, ontferm u over de bijzondere nood van jonge mensen, ook juist waar ze die nood niet zien, en wil hen ook moedig maken om u weg te gaan. Heere, wij bidden u voor alle die ziek zijn, voor in bijzonder voor jonge mensen die ziek zijn, wilt hen helpen, verkwikken, verlossen, zo het mag zijn, genezen. We bidden u voor alle zieken, voor alle die lijden, voor het ganse schepsel. O Heere, kom met uw genade. Geef dat vanavond uw woord mogen geschieden. Spreek zelf tot ons, o Heere. Geef dat niet het verwachte en het voor ons allemaal gewone en bekende komt. Ook niet het sensationele, maar het ware. Dat van u is, daar bidden wij u om. Wij bidden u daarom om de Heilige Geest. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Wij vragen u dat om Jezus wil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Wij zingen nu gezang 218 onderwijl. Thank you. tekstwoord voor hedenavond is het vijfde vers van Psalm 25. Het vijfde vers van Psalm 25. We lezen het woord Gods nu al dus. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gemeente des Heren, jonge mensen. Het tekstwoord is genomen uit de 25e psalm, die een gebed is van David. Eigenlijk een bede tot God de Heere, die wij hier met elkander behandelen. Het begint al dadelijk duidelijk te worden dat het een machtig gebed is. Het geheim van het bidden wordt uitgedrukt in het eerste vers van de psalm. Daar staan die wonderlijke geladen woorden tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Enkel woord daarover, dus over het bidden in het algemeen, om tot onze tekst te komen. Tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Wij hebben blijkbaar een vermogen in ons, dat de Bijbel een ziel noemt, een vermogen dat eigenlijk de kern is van ons leven. Meestal als we het woord ziel uitdrukken, dan denken we aan iets wat alleen de gedachte raakt, of wat wij gewoonlijk over zielenleven zeggen. Maar in de Bijbel betekent het woord ziel eigenlijk veel meer. Het omvat ons ganse leven, ook dat geheim van ons lichamelijk leven. En dan kun je daar blijkbaar aan datgene wat je nooit kunt begrijpen wat het eigenlijk is, maar wat je toch in je voelt, dat leven, kun je blijkbaar verschillende richtingen geven. Maar het is mogelijk om dat hele leven, dat zowel ziel als geest als lichaam omvat, op te heffen tot God de Heere. Het is eigenlijk, zou je het zo kunnen zeggen, het heeft ook naar Bijbelse notie te maken met de adem, de ziel. En als je nou heel diep zucht, heel diep jezelf, je leven als het ware uitademt, tot God toe, dan is het er. Dan zijn daar blijkbaar hemelkrachten die dat gebed op zich nemen en naar de troon Gods dragen. Want wie zijn wij, dachten jullie, dacht u, dat wij zelf kracht genoeg hadden om onze ziel tot God, tot in de hemel te verheffen? Dat is het diepste geheimnis. Dat het gebed gehoord wordt, maar welke gebeden worden gehoord? Niet die gewoon gepreveld worden, maar de gebeden waarin wij onze ziel, dat is alles, ons hele leven, het goede en het kwade wat erin is, opheffen tot de Heere. Dat is een enkel woord over het bidden. Maar dan onze eigenlijke tekst. Daar staat: leid mij in uw waarheid. Wat is dat voor een gebed? Het is blijkbaar een noodkreet. Want er volgt nog eens een keer op, als een soort herhaling: leer mij. En dan volgt er waarom dit gevraagd. Want gij zijt de God mijns heils. Dat wil letterlijk zeggen: gij zijt de God van mijn redding. Mijn enig lijfsbehoud. En levensbehoud zijt gij. Maar blijkbaar over die zaak die helemaal niet zo gemakkelijk is. Hoe je je leven kunt voortzetten. moet je je blijkbaar tot God richten. Want dat weet iedereen wel, of we oud of jong zijn. Men probeert het een beetje weg te werken in onze tijd, het bewustzijn ervan. Maar ons leven is altijd, iedere dag, een zeer bedreigde zaak. En weet u, waarom nu, waardoor eigenlijk ons leven het meest bedreigd wordt? En dat kunnen we afleiden uit deze tekst, waarin David, die zo'n ontzaglijke, diepe levenservaring en geloofservaring heeft gekend, toekomt in een smartekreet, opgezonden tot de Heere, leid mij in uw waarheid. Waarom? Weet u wat de grootste bedreiging van ons bestaan eigenlijk is? Dat is dat wij leven in een waan, in een illusie, in een tovering, in een bedekking. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien niet zo aannemelijk. Wie dat niet ziet, die heeft nog nooit gedacht. Die heeft nog nooit zijn ogen opengezet. Nou, dat is niet zo verwonderlijk, want onze hele maatschappij is erop uit dat we inslapen. Dat onze ziel versterft. Dat het eigenlijke leven dat God ons heeft toevertrouwd, dat het langzaam maar zeker uitgedoofd wordt, opdat we dan ook direct na onze dood de prooi van het verderf en van de duivel zullen zijn. Dat is eigenlijk het verschrikkelijke van het mensenleven. Niet dat het kwaad er op zichzelf is, want een mens die het kwade ziet en het kwade wil vermijden, en een afkeer van het kwade heeft, voor die mens is het helemaal niet zo gevaarlijk. Maar weet u wat nu de machtigste openbaring is van de boze, van de duivel? En de duivel wordt door veel mensen ontkend in zijn bestaan. En ook dat hangt samen met wat ik nu daarover ga zeggen. Wat de gevaarlijkste aanval van de duivel op mensen is, dat is dat hij de mensen een waan, een illusie bijbrengt, een mensenbewustzijn en zijn inzicht omvloerst met allerlei onwerkelijkheden. Ga nu eens na. Wat zoekt een mens eigenlijk in zijn leven? Hoe kan een mens tot verkeerde dingen komen? Wat drijft een mens eigenlijk? En nu heeft een wijsgeer uit de oudheid gezegd dat eigenlijk alle menselijke handelingen bepaald worden door een zoeken van geluk. Ieder mens wil op een of andere manier gelukkig zijn. Meestal streven de mensen hun eigen geluk na. Maar op welke vreselijke wijze? Weet u wat het merkwaardig is van de verleiding? Ons wordt iets voorgetoverd, een schijn wordt gewekt, waardoor we tot een daad komen die verschrikkelijk is. Maar wie een misdaad doet, wie een zonde doet, verbeeldt zich eigenlijk altijd weer dat hij daardoor gelukkiger wordt. Zelfs als iemand een misdaad doet, dan doet hij dat om daar zelf op een of andere manier beter van te worden. Hij meent dat hij daardoor gelukkiger wordt. Alles wat een mens nastreeft. Zeg het dan, al is het voor tijdelijk, al ziet die mens in dat het na die tijd wel anders zal worden. Hij doet het altijd weer omvloerst, zijn bewustzijn omvloerst door een waan, door een illusie, door een valse schijn. Let maar op, Wat worden wij gedreven door dingen? Wat vind je nou eigenlijk de moeite waard in je leven? Waardoor wordt je leven bepaald? Waar gaan je gedachten eruit? Waar zet je je voor in? Wat vind je nou eigenlijk prettig? Wat meen je nu dat je gelukkig kan maken? Het zijn allemaal dingen die een bepaalde betovering wekken, een bepaalde schijn geven, en als die schijn opklaart, ja, wat is er dan? En als je nu eens nagaat, in verband met de zogenaamde kwade dingen, met de ergste zonde, kunnen we dat nog wel een beetje inzien. En mensen schudden het hoofd over anderen. Hoe kunnen ze ertoe komen om zulke dingen te doen? Ja, al die mensen hebben toch gedacht dat ze er beter van werden. Zelfs als iemand een moord doet, dan denkt hij altijd nog dat hij op een of andere manier door die daad gelukkiger wordt. Ach, achteraf blijkt dat het dan niet zo is. Maar hij doet het om bijvoorbeeld af te komen van een wraakzucht of om een bepaalde lust te bevredigen. Maar altijd is het weer een poging om gelukkiger te worden. En nu spreek ik over de vreselijke dingen. Maar nu de zogenaamde goede dingen in het leven. Je wil iets bereiken. Je wil iets worden. Je bepaalt je leven door allerlei dingen een bepaalde richting op te gaan. Wat is het nou eigenlijk? Onderzoek het toch eens. Wat drijft je nou in die richting? Durf je echt erover te denken waarom je nou die kant bent opgegaan met je leven? Waarom je dat nu nastreeft? Waarom je nu juist dat doet? Kijk, en dan kunnen er ogenblikken komen en er stuit je steeds weer op. En de moderne maatschappij laat je daar haast geen tijd voor als je gaat zien dat je eigenlijk iedere keer weer beetgenomen wordt. Beetgenomen door de schijn van het leven. Was het nu de moeite waard? Maakt je dat gelukkiger? Als je die kant op gaat, al dat streven, al dat najagen, maakt het je gelukkiger. Ach, en dan zie je hoe omvloerst het menselijk bewustzijn is. Wat zijn we toch op dwaalwegen? Een algemene dwaalweg, waar vele mensen op lopen, is daarmee nog niet veranderd. Is daar nog niet een goede weg mee geworden. We zijn dikwijls op een collectieve, op een algemene dwaalweg. En omdat we allemaal een bepaalde richting uitgaan, naar een verderf, schijnt het nog niet zo gevaarlijk te zijn. Dat is het ontzaglijk gevaarlijke van die algemene beïnvloeding van onze maatschappij. En er is nooit een maatschappij geweest die niet algemener beïnvloed werd met verderfelijke illusies en met verderfelijke waandenkbeelden. Ach, daar zitten we eigenlijk allemaal in. Wat drijft je nou eigenlijk? Wat is nou de werkelijke richting van je leven? In welke richting zoek je geluk? En dan blijkt het, en daarom zijn ouder wordende mensen dikwijls zo teleurgesteld. Omdat ze iedere keer zien, zoals ik het heb menen te zien dat het zou zijn, zo is het niet geworden. Waar ik het van verwacht heb, is het niet. Hoe kom je daar nou doorheen? We leven in een wereld die als het ware betoverd schijnt te zijn. Een en al illusie, een en al inkleding, een en al waan. En nu zegt David, die het leven kent, in zijn gebed, leid mij in uw waarheid. Wat is dat? Kijk, dat is de vraag ook voor vanavond. De waarheid, dat is niet zomaar 2 × 2 = 4. En dat betekent niet allerlei schoolse wijsheid. Maar de waarheid, daar zegt David bij, niet leidt mij in de waarheid, maar leidt mij in uw waarheid. Dat is de waarheid Gods. Wat is dat? En wat de waarheid Gods is. God wil vader zijn over zijn volk Israël. God wil vader zijn over ons. En een vader wijst zijn kinderen op hoe zij gelukkig kunnen worden. Hoe zij de juiste wegen in het leven kunnen gaan. En u roept David tot God zijn vader. En zegt: de wegen die ik ga en wat ik aanzie voor het geluk blijken altijd weer betoveringen te zijn. Schijn en waan. En ik loop er op de pletter. Ik ga ermee verloren. Leid gij mij, o Heere, in uw waarheid. Het woord waarheid betekent in de Bijbel eigenlijk de trouw Gods. Maar trouw die aangegeven wordt in een manier van leven die aan mensen wordt geschonken. God wijst zijn volk, wijst degenen die in hem geloven, de weg in een dagelijks leven. Dat is het gebod Gods, jonge mensen. Sommige mensen, als ze horen van een gebod, dan denken ze dat is lastig. Daar wordt mij iets bevolen. En ik wil het zelf weten. Nu is dat het merkwaardige. Dat juist wanneer een mens aan zichzelf overgelaten wordt, dat hij meer dan ooit een slaaf is van anderen. Want wat is nou dat zelf? Wat is nou die eigen mening die je hebt? Wees eens een keer eerlijk en zie waar je het vandaan hebt. Alles wat je voor zo persoonlijk aanziet, is je dikwijls opgedrongen van alle mogelijke kanten. Is je zelfs opgedrongen tot door de reclame. En dat zie je dan serieus aan voor je eigen mening. En je komt eruit, mee uit in de duisternis. Want het leven is veel te gecompliceerd om vanuit een enkeling, vanuit de mening van een enkeling beheerst te kunnen worden. Een mens die op zijn eigen kompas vaart, is ontzaglijk gevaar. Kan door geen storm heen komen, loopt op iedere klip in het leven. Want hij ziet dwaallichten aan voor vaste sterren. Dat is het nu juist, dat een dwaallicht voor oriëntatie wordt aangezien. En nu zegt David: leid mij in uw waarheid. De God van Israël geeft zijn gebod niet om een mens neer te slaan. Niet om een mens te zeggen dat hij helemaal niet kan. Dat kan achteraf wel blijken. Maar het gebod Gods is bedoeld als een vaderlijke onderwijzing. Dat is een heel gewoon voorbeeld wat de geboden in de Bijbel zijn. Als een vader tegen een klein kind zegt: doe je jas aan, omdat het buiten bar weer is. Het kind ziet dat niet in. En die vader beveelt: doe je jas aan. Als het kind naar buiten gaat, dan is dat niet een hard bevel, maar dan is dat gericht op het heil van het kind. Dat is nu, jonge mensen, het gebod Gods in de Bijbel. Dat is de waarheid. Uiterst praktisch. Als je dat opvolgt, dan kun je leven. Dan kun je dagelijks praktisch leven. Heeft het dan niets te maken met de eeuwigheid? Ja, natuurlijk wel. Want als je praktisch wil leven in deze wereld, dan zou het wel heel onpraktisch zijn als je geen rekening hield met het grootste deel van het leven van een mens wat hem nog te wachten staat. Voor de dood is altijd maar een klein gedeelte. Na de dood is het grootste deel, ligt het grootste deel van ons leven. En het zou dus wel uitermate onpraktisch zijn als je zo leefde dat je alleen maar rekening hield met het eerste stukje en niet met wat na de dood volgt. De Heere God geeft zijn geboden om zo te leven, hier op deze aarde, dat je het toch ook beleeft als een voorbereiding van de eeuwigheid. En die geboden, die houden dan tegelijk in die waarheid Gods, die tegelijk zijn trouw is, om te leven zoals Hij wil dat we leven, dat we zijn paden gaan, zijn wegen, die wegen die door woestijnen heen kunnen gaan, door de moeilijkste situaties, maar God geeft zijn geboden zo, als we naar zijn geboden leven, weet u wat er dan gebeurt? Dan betekent dat niet dat er geen moeilijkheden meer zijn. Maar wie naar de geboden Gods leeft, die leeft zo dat de hemel voor hem open blijft. Kijk, een van de vreselijkste dingen die ons zo ongelukkig maken in deze tijd is dat de hemel gesloten is. Dat zelfs bij onze vreugde, zelfs bij ons genot, er geen glans meer van de eeuwigheid over ligt. Dat is wat de mensen zo somber maakt. Weet u waar ik eigenlijk persoonlijk, omdat ik ouder word, zie ik dat misschien wel wat somber. Maar wat ik toch wel het allerergste vind, dat ik dikwijls bij jongere mensen zo weinig vreugde meer zie. Het is net alsof wat vroeger plezierig was en vreugdevol was, dat er nu bijna de vreugde af is. En wat ik nog erger vind, er is zo weinig humor onder de jongere mensen. Er is zo weinig humor. Weet u wat humor is? Dat je ook eens de gek kunt steken met jezelf en met je eigen standpunten en met je meningen. Het is allemaal eigenlijk zo diep ernstig in zo'n schijnernst. Dat is een ontzaglijk gevaar. Wie aan de hand Gods leeft, het gebod Gods navolgt, die leeft op een andere wijze. Die kan zichzelf als betrekkelijk zien. Die kan ook zeggen, ach, wat ben ik toen weer gaan doordraven. En het is allemaal wel, ik meen het wel allemaal zo, maar er zitten ook heel andere kanten aan die zaak. Dat komt dan vanzelf. Weet u wat het gebod Gods doet? Ik zei het al, het houdt de hemel open. En nu is de vraag dit, waar vind je nou dat gebod Gods? David zegt, leer mij. Want gij zijt de God mijns heils. Met andere woorden, mijn redding, mijn leven, mijn dagelijks leven, mijn welzijn hangt af van of ik naar de geboden Gods leef. En waar kan ik die dan ontdekken? Staat aan het eind van het vers dat David zegt dat we ze dagelijks, ik blijf u, de gehele dag verwachten. En daar heb je het nu. Kijk, wij leven in een drukte, in een moeite. Soms ook in een vreugde. Maar het geheim waar David toe oproept is dit. Een mens staat doorlopend voor beslissingen. En een mens neemt beslissingen. Maar het geheim is, als wij dagelijks Gods antwoorden verwachten en dat wij van Hem vragen, wat wilt Gij dat ik hier en nu doe? Dat is God verwachten, al de dag. Maar nu zal iemand zeggen, ja, naar de geboden leven, vragen wat God wil in mijn leven, het zou alles veranderen. Maar wie zijn wij nu eigenlijk? Kunnen wij naar het gebod Gods leven? Is het niet zo dat juist de geboden Gods, de wet Gods ons aanklacht en ons laat zien dat we ellendigen zijn en dat we er buiten leven? Ja, dat is op zichzelf wel waar. Maar David bidt, leid mij in uw waarheid. In uw trouw, leer mij hoe ik de weg moet gaan. Wat is dan die weg? Mag ik die weg gaan? Wat is die weg? En als er van de waarheid gesproken wordt, dan is dat in diepste zin, jonge mensen, onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg en de waarheid en het leven. De weg Gods is niet een uiterlijke weg. De weg Gods is geopenbaard in die Jezus die voor ons is gestorven om ons met God te verzoenen. En als u dat gaat zien, dat we niet alleen worden gelaten, dat de hemel in hem is opengegaan en dat hij macht heeft om zonde te vergeven, dan ontstaat er een heel andere gezindheid in ons leven. Wie met deze waarheid Gods in aanraking komt, een God die zich met mensen die verdoold zijn en die in de illusies vastzitten, bemoeit, wie die God leert kennen, die krijgt in zijn leven, zoals ik al zei, een heel andere gezindheid. En wat is nou eigenlijk die gezindheid? Ach, moderne mensen die spreken allemaal maar in de eerste plaats van rechten. Recht, je hebt er recht op. En dan is er nog een heel klein gedeelte dat dan de andere nog iets voelt, een ander gedeelte bedoel ik, dat nog iets voelt van plichten. Het leven wordt ingedeeld in rechten en plichten. En meestal is het zo dat de mensen zeggen dat ze recht op iets hebben, wel een ander weten aan te wijzen wat ze voor verplichting tegenover hem hebben. Daar bestaat dan dat leven in wat wij het wereldse leven noemen. Maar als je nu een kind Gods bent, en een kind Gods is iemand die aan de Heere vraagt voor zijn leven, leer mij uw wegen, leid mij in uw waarheid. Als dat in je leven gaat komen, dan kom je plotseling uit die gevangenis van rechten en plichten. Dan zeg je niet meer dat je ergens recht op hebt. En je spreekt niet eens meer van plichten. Want daar ligt het niet in. Wie een kind Gods geworden is, wie het gesprek met God voert, die komt in een heel andere gezindheid die uitgedrukt wordt door het wonderlijke woord dankbaarheid. Dat is ook uit de tijd. Je ziet steeds minder dankbare mensen. Iedereen vindt maar recht en nog eens recht of plicht. Maar dankbaarheid. Ja, gemeente, maar om dankbaar te kunnen zijn, daar moet je zo'n verheven mens voor zijn. Daar moet je zo ver uitstijgen boven de massa mens van deze tijd. Dankbaar zijn. Weet u welke mensen alleen maar de genade kennen van dankbaar te kunnen zijn? Dat zijn de mensen die kunnen lief hebben. En die kunnen verstaan wat liefde is. Wie de liefde niet kent, die kan ook niet dankbaar zijn. Want die zit alles in rechten en plichten. Maar weet je wanneer je dankbaar kan zijn? Wanneer je zegt bij de liefde. Liefde wordt gegeven zonder dat je er recht op hebt. De liefde, daar speelt het recht en de plicht helemaal geen rol meer. Dat is iets zo overweldigends en zoveel meer dan alles. Nu en nu is God liefde. Zo royaal, zo boven alles uitgaande is God. En heeft hij getoond in ons Heer Jezus Christus om zich met lieden zoals u en ik zijn te bemoeien. Nu, als je van liefde weet, dan kun je zeggen, kijk, als je iets hebt ontvangen van iemand uit liefde, dan weet je, hij hoeft het me helemaal niet te geven. Hij hoeft het helemaal niet te doen. En dan heeft hij toch gedaan. Dan kun je dankbaar zijn. Voelt u, dankbaarheid komt op waar je geen recht hebt, waar geen plichten zijn, waar zuiver iets geschonken wordt, zonder bijbedoelingen, om niet uit liefde. Alleen waar een mens geroepen is, waar zijn ziel zo veredeld is, zo hoog is geworden, dat hij kan lief hebben en dat hij verstaat wat liefde is, en dat hij ook in staat is om liefde te ontvangen, want daar zijn de mensen vaak ook veel te kleingeestig voor. Gaat u maar na, als je heibel, als je narigheid met iemand wil hebben, dan moet je hem goed doen, dan moet je hem echt met liefde behandelen, dan weet je bij voorbaat dat als die een kleine, verschrompelde ziel heeft, dat die zich terugtrekt en dat er een haat en een narigheid uit ontstaat. Want hij voelt zichzelf gediscrimineerd in zijn kleinheid. Hij heeft een weldaad ondergronden. Liefde wordt door kleine zielen gehaat als de pest. Alleen wie een grote ziel heeft gekregen door de wederbarende kracht van Gods geest, en dat kan de eenvoudigste mens en de kleinste mens en misschien de minst intelligente mens, die kan door Gods geest plotseling veranderd worden. Die krijgt een grote ziel. Die gaat plotseling, wordt die van de hoogste adel, namelijk van het kindschap Gods. Want er is geen hogere afstamming dan dat je geboren bent uit de Heilige Geest en tot kinderen Gods gemaakt bent, waar Johannes van spreekt in zijn evangelie. Als dat gebeurt, dan krijgt een mens een grote ziel, een ziel die in de eerste plaats zo groot wordt, dat die liefde kan opvangen en dat die niet over zich heen laat gaan, zoals iets wat vet is, de regen over zich heen laat gaan en afschudt vanwege de vettigheid. Nee, die is in staat om de liefde Gods, de straling van Gods liefde hart aanvaarden. En die is ook machtig en sterk gemaakt om ook een ander lief te hebben. Nu, zulke mensen, die kunnen dankbaar zijn. En als je dankbaar bent, in de eerste plaats voor de liefde Gods en voor de zegeningen Gods. Je gaat die in je leven zien. In de eerste plaats in de waarheid die God geeft. Dan ontstaat er in het hart de behoefte om die dankbaarheid te uiten. En dan zijn we weer terug bij wat de catechismus zegt. De catechismus behandelt de geboden God uitgebreid in het stuk der dankbaarheid. De dankbaarheid voor de liefde Gods. Als je bevattelijk bent gebleken voor de liefde Gods, dan kun je uit dankbaarheid die wegen vragen te gaan. Al is het dan in eerste beginsel inderdaad. Maar dan ga je weer naar Gods waarheid vragen. En dan wordt het leven totaal anders. Als die vonk in je hart ontstoken is, dan kun je die paden gaan. Die waarheid volgen. En wat gebeurt er dan in zo'n leven? Dan klaart het op. Weet u wat het eerste is? Als je door Gods geest geleid wordt, naar zijn waarheid vraagt en die waarheid ontvangt, dat God je leert hoe je moet gaan en hoe je moet wandelen. En als je daar dagelijks naar vraagt, ja, dan komt er in ons leven een ontzaglijke verandering. Dan is het zo dat je plotseling al die illusies gaat doorzien. Dat je er kortom niet meer inloopt in alle schijn, in alle bedriegelijkheid, in alle betovering van de wereld. Dan krijg je zo'n goede smaak, dat je onmiddellijk de humbug doorziet, dat je onmiddellijk het bedrog dat over alles heen ligt, van de verlokking doorziet. En dan kun je een gelukkig mens worden. Ook te midden van de moeilijkste dingen kun je een gelukkig mens worden. Welke mens is waarachtig gelukkig? Dat is de mens die niet meer aanloopt achter de betoveringen, de valse schijn van de wereld en het schijngeluk dat nagejaagd wordt, maar die de waarheid Gods kent en die ziet dat in het gewone leven, waar God ons de wegen aanwijst, het ware geluk ligt. Een geluk dat hier begint en dat oneindig zal doorstralen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Straks is er bij de uitgang een collecte voor het orgelfonds. Wij zingen nu met elkaar van Psalm 98, het tweede vers. Heen in vrede dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.